Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom hier vanochtend in de Pauluskerk. Ook van harte welkom als u deze dienst nu of later online meekijkt. De voorganger vanochtend is onze eigen wijkpredikant dominee van den Berg en de organist is de heer De Wit. Vanochtend is er kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 6 van de basisschool en ook is er autodienst Chameleon. In de avonddienst vanavond om 7 uur gaat dominee van Vreeswijk uit Rotterdam voor. De heer Van Esseveld is dan de organist. Komende week is het de stille week. Er zijn dan vespers op maandag tot en met donderdag. Die beginnen om 7:30. Op maandag en woensdag in de Oostpoort. Op dinsdag en donderdag hier in de Pauluskerk. Alle diensten beginnen om 7:30. Op Goede Vrijdag is er een dienst om 7:30 waarin onze wijkpredikant zal voorgaan. En op Stille Zaterdag is er, ook om 7:30, een stilteviering. Van harte welkom. De bloemen gaan vandaag als felicitatie en groet van de gemeente naar de heer Van den Berg, wonend in de Rondshof. Hij is afgelopen woensdag 100 jaar geworden. Omdat de bloemen een groet van de gemeente zijn, zou het fijn zijn als deze door een gemeentelid worden gebracht. Wilt u de bloemen brengen, dan kunt u zich na de dienst melden bij de diaken van dienst, Goos van Vliet. Ook sturen we deze zondag een kaart als bemoediging en groet naar mevrouw Van Dijk de Rooij, wonend aan de Lekkenburg. Zij is herstellende van de operatie. Na de dienst kunnen we elkaar ontmoeten onder het genot van koffie, thee of limonade hier achter mij in de brug. Mijn naam is Jan de Graaf en ik ben vandaag uw ouderling van dienst. Als u vragen heeft over onze wijkgemeente of over de dienst, dan kunt u die aan mij stellen. Dan nog een oproep. Volgende week maandag, tweede paasdag, is het paasontbijt op de markt. Na eerdere oproepen hebben zich inmiddels 15 mensen aangemeld om daarbij te helpen. Daar zijn we erg blij mee. Er worden nu nog 5 mensen gezocht. Na de dienst staan er bij beide uitgangen mensen met lijsten om namen op te schrijven van mensen die mee willen helpen. Deze dienst beginnen we met het zingen van psalm van lied 556, de verzen 1, 2 en 5. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Laten we stil worden tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. In Psalm 40 horen wij: offers en gaven verlangt u niet. Brand- en reinigingsoffers vraagt u niet. Nee, u hebt mijn oren voor u geopend en nu kan ik zeggen: hier ben ik. Over mij is in de boekrol geschreven: uw wil te doen, mijn God, verlang ik. Diep in mij koester ik uw wet. Deze woorden waren Jezus op het lijf geschreven. En ze vinden ook in hem zijn vervulling. Zingen we ze nu in de berijmde versie. Psalm 40, vers 3 en 4. Ja, we zongen: mijn God, ik draag uw wetten om op uw wil te letten, gedurig bij mij om. Dat gold voor de Heer Jezus Christus, maar in zijn spoor mag het ook voor ons gelden, om gedurig op de wil van God te letten. Daar hebben we wel richtingaanwijzers bij nodig. En die horen we in de 10 geboden, de 10 woorden. En vanmorgen lees ik die als smeking, een versie die we vinden in ons dienstboek. Daarna zingen we een psalm waarin ook een smeking tot God wordt gericht. Psalm 51, vers 5. Schep in mij, God, een hart dat leeft in het licht. Na de 10 woorden als smeking. U roepen wij aan, o God, want gij baant ons de weg ten leven. En spreekt uw woord van bevrijding, ik ben de Heer, uw God, die u uit het land Egypte uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Verlos ons, Heer, en wijs ons de weg. Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gestalte van wat boven is in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de water onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de ongerechtigheid van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Verlos ons, Heer, en wijs ons de weg. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, niet zinloos gebruiken. Want de Heer zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Verlos ons, Heer, en wijs ons de weg. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat gij die heiligt, apart zet en bewaart. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Verlos ons, Heer, en wijs ons de weg. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geven zal. Verlos ons, Heer, en wijs ons de weg. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Verlos ons, Heer, en wijs ons de weg. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Verlos ons, Heer, en wijs ons de weg. U roepen wij aan, o God, want gij baant ons de weg ten leven. Amen. Zullen we samen bidden? Heer onze God, wij danken u dat we op deze zondag, de laatste zondag voor Pasen, de Palmzondag, in uw huis mogen zijn. Die zondag met zijn twee kanten. De vreugde, de blijdschap waarmee Jezus Jeruzalem werd binnengehaald. En tegelijk de tranen in zijn eigen ogen. Vanwege het ongeloof van Jeruzalem, vanwege de diepe weg die hij moest gaan. En als we juist daar vanmorgen bij stilstaan, in de kindernevendienst, hier in de kerk, bidden we om dat licht van uw Heilige Geest. We baden al met de psalm. Ontneem uw Heilige Geest niet van ons. En juist ook als we dat evangelie van u, het lijdensevangelie, gaan lezen, hebben we dat licht zo nodig. Dat u er ons echt in inleidt. Ons verstand verlicht, zodat we er iets van begrijpen. Want tegelijk verzinken onze gedachten ook in deze diepe zee. Open ook onze harten, zodat uw woorden juist daar in het centrum van ons bestaan zullen landen, ons zullen raken. Tot in de roos. Schenk ons dat allemaal, hoe we hier vanmorgen zitten, hier in de kerk, thuis. Met allemaal ons eigen verhaal, onze eigen gedachten en gevoelens. De eigen fase van het leven waarin we verkeren. Maar u bent God. U kent ons als geen ander. En schenkt u ons wat wij nodig hebben. En dat weet u. Spreek ons aan. En raak ons aan. Zodat we op weg kunnen naar Pasen. De stille, de goede week die het ook is. In en door. Ik bid u ook voor de kinderen van de Audiodienst. Die daar nu al zijn. Zegen hen en de leiding bij het vertellen. Op hun eigen niveau, op hun eigen wijze. Ga met de kinderen mee als ze straks naar de kindernevendienst gaan. Bij de allerjongste in de oppas. Wees ook hen daarbij. We denken ook aan al die gemeenten, ook hier in onze stad, waar vandaag jonge mensen, of wat jonge, minder jonge mensen, belijdenis doen van het geloof, hun ja-woord geven aan u. Zegen hen, zegen al die kerken, al die mensen die daar getuigen van zijn. En we zien ook uit naar het moment dat dat hier in de kerk zal gebeuren, wat nog voor ons ligt. En zo brengen we alles bij u, bij wie anders. En we doen dat uit genade, want we hebben nergens recht op. En we doen het vooral in Jezus' naam, de koning, de man van smarten. Amen. Voordat de kinderen naar de kindernevendienst gaan, kinderen van groep 1 tot met 6, wil ik vragen of alle kinderen van de basisschool even naar voren komen. Dan gaan we naar het filmpje kijken en dan gaan we er ook nog even iets over zeggen met elkaar. Kom maar. Kom maar een beetje hierheen hoor. Ik zit hier. Ja, we zijn natuurlijk nog steeds met het project bezig, hè? In de tuin, het leven wint. En daar horen filmpjes bij. Korte filmpjes, maar je moet altijd goed opletten, want het is ook zo voorbij. En er is toch best veel te zien en te horen. Zullen we eerst maar eens naar het filmpje gaan kijken? Komt-ie. Op het scherm. Wat hoor je nu? Wat zijn dat voor dieren?
Een slang.
Een slang, ja, jij denkt die slang. We hebben die slang weer in die tuin. Nou, dit waren geen slangen. Als je wel eens naar Frankrijk gaat, hoor je ze ook.
Krekels.
Krekels, heel goed. Stefania. Krekels. En als krekels er zijn, dan is het vaak ook stil, anders hoor je ze niet. Nou, wat vullen jullie nog meer op in dat filmpje?
Ook nog een graf van de heren.
Ja, dat was een graf, hè? Een graf. En wat gebeurde er met dat graf?
De steen rolde voor de graf.
Ja, hij werd ervoor gerold. Het graf ging dicht. En wie zou er in dat graf terecht zijn gekomen?
De Heer Jezus.
De Heer Jezus, ja. Die werd daarin begraven. Viel jullie nog iets op? Toen het begon, het filmpje, zag je de bloemen. En wat was het? Was het donker? Of juist? Lois? Wie wel?
Eerst was het licht, maar daarna was het...
Ja, het begon met licht, met de bloemen. En toen die steen voor het graf was gerold, was het heel donker. En kwamen de krekels. En dat muziekje wat je hoorde, was het een vrolijk muziekje? Nee, hè? Nee. Verdrietig. Dat was een klarinet trouwens die het speelde. Een beetje met een moeilijk woord, weemoedig. Triest, verdrietig. Dat is begrijpelijk, want de Heer Jezus is begraven. Nou, dan hoef ik jullie niet te vragen, Evan, waar het verhaal zo in de kinderneventies over gaat, toch? Wat denk je?
Nee.
Wat denk je? Over wie gaat het?
Jezus.
Over Jezus. En wat gebeurt er met Jezus? Hij wordt begraven. Hij is gestorven aan het kruis en wordt begraven. Jullie lopen een beetje voor op ons hier in de kerk. Want ik was er vorige week niet, ik was ergens anders. Dus ik ga preken over het verhaal wat jullie vorige week hebben gehoord. En Goede Vrijdag ga ik het hebben over het verhaal waar jullie nu over gaan hebben in de kinderneventdienst. Om het maar even ingewikkeld te maken. Dus jullie kunnen al een beetje aan je ouders vertellen. Ik weet waar het op de Goede Vrijdag bij jullie over gaat. De kinderen van groep 1 tot met 6 volgens mij zijn dit allemaal, hè, mogen naar de kinderneventdienst. Goede tijd en tot straks. Ja, ik zei het al, wij gaan het vanmorgen hebben over het verhaal waar de kinderneventjes het vorige week over had. Jezus in Gethsemane, de tuin van Gethsemane. Alle vier de evangeliën hebben dat gebeuren beschreven. En vanmorgen lezen we de versie van Johannes. Johannes 18, vers 1 tot en met 11. Even voor het verband. Hiervoor zijn de afscheidsgesprekken van Jezus met zijn leerlingen na de maaltijd. En dat eindigt in dat prachtige gebed, het hoogpriesterlijk gebed in hoofdstuk 17. En dan lezen we in Johannes 18 vanaf vers 1. Nadat Jezus dit alles gezegd had, ging hij met zijn leerlingen naar de overkant van de Kidron. Daar liep hij een tuin in met zijn leerlingen. Judas, die hem zou uitleveren, kende deze plek ook, want Jezus was er vaak met zijn leerlingen samengekomen. Judas ging er naartoe, samen met de cohort soldaten en een aantal dienaren van de hoge priesters en de fariseeën. Ze waren gewapend en droegen fakkels en lantaarns. Jezus wist precies wat er met hem zou gebeuren. Hij liep naar hen toe en vroeg, "Wie zoeken jullie?" Ze antwoordden, "Jezus van Nazareth." "Ik ben het," zei Jezus, terwijl Judas, die hem kwam uitleveren, erbij stond. Toen hij zei, "Ik ben het," deinsden ze achteruit en vielen op de grond. Weer vroeg Jezus, "Wie zoeken jullie?" En weer zeiden ze, "Jezus van Nazareth." "Ik heb jullie al gezegd, ik ben het," zei Jezus. "Als jullie mij zoeken, laat deze mensen dan gaan." Zo moest zijn uitspraak in vervulling gaan. "Geen van hen die u mij gegeven hebt, heb ik verloren laten gaan." Daarop trok Simon Petrus het zwaard dat hij bij zich had, haalde uit naar de knecht van de hoge priester en sloeg hem zijn rechteroor af. Malchus heette die knecht. Maar Jezus zei tegen Petrus, steek je zwaard in de schede. Zou ik de beker die de Vader mij gegeven heeft, niet drinken? Tot zover de lezing uit het evangelie. Dit vormt ook het uitgangspunt voor de verkondigingen als voorbereiding. Daarop zingen we nu uit de bundel Hemel Hoog, lied 172. Een lied over Gethsemane, die nacht moest eenmaal komen. Het eerste en zesde couplet van Hemel Hoog 172. Gemeente van Jezus Christus. Afgelopen week stond ons Bijbelgedeelte ook centraal op de Bijbelkring, op de Ronsehof. En het viel de deelnemers daar op hoe anders het verhaal van Jezus in Gethsemane bij Johannes klinkt dan bij Matthäus, Marcus en Lucas. Hier bij Johannes wordt die naam van de tuin, Gethsemane, niet eens genoemd. En daar horen we Jezus drie keer bidden, Vader, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Daar is Jezus heel bang. Zelfs zo bang dat zijn zweet in bloed verandert. Daar vraagt Jezus drie van zijn discipelen met hem te waken. Met hem te bidden, waarbij ze in slaap vallen. En daar verraadt Judas Jezus met een kus. En bij Johannes lezen we over dat alles niets. Het lijkt bij Johannes wel een heel ander verhaal. En een van de deelnemers op die Bijbelkring vertelde dat hij recent iemand gesproken had die niet geloofde. En juist dit soort verschillen waren voor diegene alleen maar reden om niet te geloven. Want die Bijbel is helemaal niet eenduidig. En dat vind ik zo verwarrend. En toen verzuchtte die deelnemer, wat moet ik daar nou mee, dominee? Goeie vraag. Toch? En misschien zit jij daar ook wel mee. Kijk, wel vaker is het belangrijk om met twee woorden te spreken, ook hier. 1. De Bijbel is Gods woord. 2. De Bijbel is ook diep en diep menselijk. Goddelijk, menselijk. Het is eigenlijk net als met Jezus zelf, die God en mens is. Ja, de Bijbel heeft dus ook een heel menselijk karakter. En daarom zijn er 4 evangeliën. Ieder met zijn eigen accenten. Dat heeft bijvoorbeeld al te maken met de doelgroep waarvoor zo'n evangelist schreef. Matthäus schreef voor de Joden. En Lucas juist voor de niet-Joden. De heidenen. Lucas was trouwens ook een dokter. En dat merk je in zijn evangelie. Niemand heeft meer aandacht voor de genezingswonderen dan Lucas. Het kleurt zijn evangelie, zijn eigen persoonlijke kant, zijn doelgroep enzovoort. En Johannes? Johannes is vooral diep onder de indruk van de eenheid tussen God en Jezus. Of zoals het bij hem heet, tussen de Vader en de Zoon. In Jezus ontmoeten wij God zelf. Dat is waar Johannes telkens weer op focust. Ook in zijn lijdensevangelie. En vandaar dat zijn versie van dat gebeuren in Gethsemane anders is. Hij richt zich niet op de worsteling tussen Jezus met zijn Vader, maar juist op de eenheid. En Jezus is geen slachtoffer die het allemaal overkomt. Nee, hij houdt de regie. Zelf, in gehoorzaamheid aan zijn Vader, gaat hij zijn weg. Vrijwillig. En je ziet het al aan hoe ons tekstgedeelte begint. Hoe Jezus de regie heeft. Nadat Jezus dit alles gezegd had, ging hij met zijn leerlingen naar de overkant van de Kidron. Daar liep hij de tuin in. Met zijn leerlingen. Jezus duidelijk het onderwerp. Niet het leidend voorwerp. Ja, tussen die stad Jeruzalem en de Olijfberg aan de overkant ligt het Kidrondal. En in dat dal liep de beek Kidron. Vandaar de naam. Eigenlijk was dat trouwens een zogenaamde wadi, oftewel een drooggevallen bedding, die zich alleen in de regentijd vulde met water. En die wadi, dat dal, steekt Jezus en zijn leerlingen over. En ze komen aan bij de voet van de Olijfberg. En daar ligt een ommuurde tuin met een boomgaard van olijfbomen. Nog steeds op die plek vind je daar die tuin. Of het helemaal precies hetzelfde is als toen natuurlijk niet, maar daar staan nog steeds olijfbomen. Ontzettend oude olijfbomen. Als u er geweest bent, heeft u er vast een beeld bij. Maar toen was daar ook een grot. En in die grot werden de olijven geperst. Vandaar de naam Gethsemane. Dat olijvenpers betekent. Nou, die tuin, dat is nog steeds, was een heerlijke plek. Een rustige plek. Buiten de hectiek van de stad. En Jezus kwam er graag. Regelmatig. Samen met zijn leerlingen. Nou, dat weet Judas natuurlijk ook. De leerling die hem uit wil gaan leveren. Aan de Joodse leiders. En dat op zijn beurt weet Jezus weer. Want vers 4 zegt het kraakhelder. Jezus wist precies wat er met hem zou gebeuren. En toch gaat Jezus niet naar een andere plek. Een onbekende plek met zijn leerlingen. Toch vlucht Jezus niet. Nee, hij gaat bewust naar die bekende plek van Gethsemane. Waar Judas Jezus zeker zal zoeken. Desondanks gaat Jezus toch naar die tuin. Ja, de tuin. Dat denk ik ook aan die tuin die we eerder tegenkwamen. Die tuin uit het begin van de Bijbel. De tuin van Eden. Het paradijs. Daar waar zo'n bijzondere, zo'n intieme, zo'n close band was. Tussen God en mens. En in deze tuin van Gethsemane zien we de bijzondere, de uiterst close, onverbrekelijke band tussen God en de Zoon des mensen. Tussen de Vader en de Zoon. De band die Jezus ook keer op keer aanhaalde, lezen we in het evangelie. Was hij bewust het contact met zijn Vader zocht, als hij zich daarvoor ook terugtrok in de afzondering, op een berg, of dus in een tuin, zoals die van Gethsemane. En tegelijk weten we ook van die eerste tuin, dat juist daar de mens de band met God verbrak. Eigenlijk God verraden. Daartoe aangezet door de tegenstander. De duivel. En nu in deze tuin van Gethsemane treedt ook het verraad binnen. Notabene door een van Jezus' eigen leerlingen. Judas. Ja, hij weet waar hij wezen moet. In de tuin. Waar Jezus vaak met zijn leerlingen samenkwam. En Judas komt niet alleen. Hij wordt vergezeld door een cohort soldaten. Dat is de nieuwe Bijbelvertaling. Die houdt er graag van om de oorspronkelijke woorden weer even onvertaald te laten. Zodat we denken een cohort. Wat is dat? Nou, een cohort is een afdeling van het Romeinse leger. En zo'n cohort kon uit 600 of 200 soldaten bestaan. Je had dus een groter en een kleiner cohort. Welk het hier is, weten we niet. Maar hoe dan ook, het is wel een overmacht. Zeker als je bedenkt dat er ook nog een aantal dienaren bij zijn van de hoge priesters en de fariseeën, Romeinen en Joden. Alsof Johannes zeggen wil, de hele wereld spant zich samen tegen Jezus. En ze zijn bewapend en hun zoeklichten, hun fakkels en lantaarns zwiepen door de donkere tuin. Hij zou denken dat ze met zo'n bewapende overmacht op zoek zijn naar een of andere zware crimineel. Naar een vuurgevaarlijk persoon. Nou, ze nemen in ieder geval duidelijk geen enkel risico. Maar zoals gezegd, tekent Johannes Jezus niet als een willoos slachtoffer. Nee, Jezus heeft de regie. Vers 4. Jezus liep naar hen toe en vroeg: wie zoeken jullie? In plaats van dat ze hem overvallen, overvalt hij hen met de vraag: wie zoeken jullie? Maar Judas zou hem toch aanwijzen, hem kussen. Nou, er staat hier alleen dat Judas erbij stond. Een beetje werkeloos te zijn. In alle verschrikkingen is het toch eigenlijk een stukje goddelijke humor. Of niet? Tja, wie ze zoeken? Jezus van Nazareth. Ik ben het. Antwoordt Jezus. En ook dit is tweelagig. Allereerst zegt Jezus hiermee dat hij Jezus van Nazareth is. Die ze zoeken. Ik ben het. Maar dat ik ben het heeft nog een diepere laag. Want hoe vaak hebben wij in het Johannes-evangelie Jezus niet horen zeggen: ik ben het brood des levens. Ik ben het licht der wereld. Ik ben de goede herder, enzovoort, enzovoort, En in die beginwoorden, ik ben, klinkt een verwijzing. Horen wij de verwijzing naar God zelf. Die zich immers bij de brandende braamstruik aan Mozes bekend had gemaakt met ik ben die ik ben. Dat is Gods naam. En zijn naam is zijn wezen. Dus als Jezus hier zegt ik ben, dan maakt hij daarmee zijn diepste identiteit bekend. Ik ben die ik ben. Ik ben God. Maar laten we eerlijk zijn. Dit moet toch voor die mensen toen shocking zijn geweest. Ongehoord ook. Jezus identificeert zich met God. C.S. Lewis zei het al. Iemand die dat zegt, is of gestoord, of het klopt. Of het is godslastering, of het is waar. Er zit niks tussen. En als jij zich zo bekend maakt in zijn goddelijke majesteit, daar even een glimp van laat zien, dan deinzen de soldaten, inclusief Judas, achteruit. Wat zeg ik? Ze slaan tegen de grond. Ze vallen op hun achterste, op hun rug. Weerloos zijn ze dus. Maar dan het meest schokkende, gemeente. Deze Heer, deze God dus, laat zich vervolgens wel gevangen nemen. Nee, hij vaagt zijn vijanden niet weg, had hij kunnen doen. Maar hij biedt zijn handen aan om die te boeien. Dat is het vreemde. Wat zeg ik, het verbijsterende van het evangelie, gemeente. God levert zich vrijwillig uit aan boosaardige mensen. En ik las ergens, dit veroorzaakt een beeldenstorm in onze beleving van wie God is. Bonhoeffer zei eens, het religieuze in de mens verwijst hem in zijn nood naar Gods macht in de wereld. God is de deus ex machina, oftewel de God die dan verschijnt om in te grijpen. De Bijbel verwijst de mens naar Gods onmacht en lijden. Alleen de lijdende God kan helpen. Aldus Bonhoeffer. Alleen de lijdende God kan helpen. Die beroemde woorden van Bonhoeffer raken me altijd weer heel diep. Zeker als je bedenkt dat hij die schreef toen hij in de gevangenis zat. De gevangenis waaruit hij niet bevrijd werd. Nee, afgelopen woensdag was het precies 80 jaar geleden dat Bonhoeffer net voor de bevrijding, april 1945... door de nazi's werd opgehangen. Maar juist in zijn eigen gevangenschap richtte die Bonhoeffer zich op Jezus Christus, op de lijdende God, die zich vrijwillig liet gevangen nemen. En uiteindelijk ook werd geëxecuteerd. Ik hoop dat je dit herkent. Als jij in moeilijke omstandigheden verkeert, als jij voor je gevoel geen kant op kan. Of je ziet het bij anderen om je heen. Dat je dan net als die Bonhoeffer beseft en gelooft, de lijdende God kan me helpen. Jezus Christus, die de allerdiepste diepte heeft gekend, is doorgegaan. Hij is erbij. En dat overkwam hem niet. Nee, die weg is hij zelf gegaan. Vrijwillig. Maar wel met grootste gevolgen voor ons. Want wat zegt Jezus erbij als hij zich gevangen laat nemen? Vers 8. Als jullie mij zoeken, laat deze mensen dan gaan. En Johannes beseft, als hij dat opschrijft, dat dit de vervulling is van Jezus' eerdere woorden. Geen van hen die u, en dat is de Vader, mij gegeven hebt, heb ik verloren laten gaan. Geen. En nu maakt Jezus deze woorden waar. Door zichzelf gevangen te laten nemen, biedt hij zijn leerlingen vrijgeleide. Door zichzelf te geven, ontkomen zijn leerlingen. En Johannes refereert niet voor niets aan die eerdere woorden van Jezus. Want het is veel meer dan alleen ontkomen aan eenzelfde gevangenschap. Nee, door Jezus' aanbod, door Jezus' uiteindelijke offer, gaan zij niet verloren. Worden ze gered. Dat is de geweldige ruil, gemeente, die Jezus met ons doet. De vrolijke ruil zelfs, zei Luther. Hier word je toch vrolijk van. En dan de echte allerdiepste vrolijkheid die je maar kunt voorstellen. Een blijdschap die over de randen van je bestaan heen gutst. Vanwege dat wat je krijgt. Hoe Hij met jou ruilt. Hij als onschuldige. Veroordeeld. En jij vrij uit. Hij gevangen genomen. Jij bevrijd. Hij de straf die jij verdiend had. En jij de vrijspraak. Die ruil. Die neem je toch met open handen aan. Terug naar de tuin. Er is één leerling die er toch echt anders over denkt. Hij kan het niet uitstaan dat zijn meester gevangen genomen wordt. Zijn meester die alleen maar goed heeft gedaan. En daarom voelt deze arrestatie zo ongelooflijk onterecht. Dus no way. En Petrus, hij trekt zijn zwaard. Een kort zwaard dat hij onder zijn mantel verborgen heeft. Ook toen was er al blijkbaar een messenprobleem. Petrus, hij past zich helemaal aan. Aan het niveau van de tegenpartij. Die van de wapens. En hij zwaait wild met zijn zwaard. En de slaaf van de hoge priester, Johannes kent hem. Het was namelijk, Johannes was een kennis van de hoge priester. Schrijft hij verder op. Hij weet dus ook zelfs de naam van die slaaf. Malchus. Die Malchus die ontwijkt die hou van het zwaard. Maar ten dele. Want het vlijmscherpe zwaard neemt letterlijk zijn oor mee. De deelnemers van de Bijbelkring hadden hier wel begrip voor. Petrus komt tenminste voor zijn Heer op. Hij doet tenminste iets. Maar de Heer zelf, Jezus, is hier niet van gediend. Hij spreekt Petrus streng toe. Doe dat zwaard terug in je schede. En Petrus, hij denkt zijn Heer te helpen, maar hij loopt hem zojuist voor de voeten. Zoals hij wel vaker heeft gedaan, is een impulsiviteit, is een eigen wijsheid vooral. Maar Jezus moet deze weg gaan. De weg naar het kruis. Of zoals hij hier zegt, de beker drinken die de Vader mij geeft. Dus geen zwaard, maar beker. Ja, over ruil gesproken. Die beker waar Jezus hier over spreekt, die komen we ook al eerder tegen in de Bijbel, bij de profeten. En daar is de beker gevuld met Gods toorn, Gods terechte toorn over het kwaad, het onrecht, de zonde. Het is de beker die wij moeten drinken vanwege onze zonde, onze missers, het kwaad dat wij hebben gedaan en bedacht. En Gods toorn daarover is volledig terecht. Maar die beker drinken, gemeente, betekent einde verhaal. Want de inhoud vaagt ons weg. Maar nu de geweldige ruil. Want wat heeft Jezus gezegd? Die beker Die neem ik. En ik drink hem. Tot de bodem. Tot de laatste druppel. Voor jou. Is dat een vrolijke ruil? Of niet? Aanstaande vrijdag. Op Goede Vrijdag. Speelt ook een beker. Een rol. Een beker die hier alles mee te maken heeft. Het is deze. Deze beker. Dit is niet de beker van de toren. Of de lijdensbeker. Nee. Die heeft Jezus gedronken. Alleen. Helemaal. In onze plaats. En daarom noemen we deze beker. De beker der dankzegging. Omdat hij ons telkens herinnert aan die vrolijke ruil die Jezus met ons gemaakt heeft. En in dat kleine bekertje wijn of druivensap dat we zelf meenemen naar de bank, dat is in feite de mini-versie van deze beker der dankzegging. Maar met diezelfde grootse, genadige, reddende betekenis. De historicus en dichter Jan-Willem Schulte-Noordholt zei is onvergetelijk dat als hij het avondmaal viert, dat hij dan God vlak bij zich weet. En dat deze hem aankijkt vanuit de donkere beker. En ik moet daar vaak aan denken. Als ik de wijn in de beker schenk, erin kijk en deze omhoog hef met de woorden: de beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap met het bloed van Christus. Het gelaat van Christus. In de beker. Zijn gelaat. Dat ons aankijkt. Met diezelfde blik waarmee hij Petrus aankeek. Want het bleef niet bij die actie met het zwaard. Even later verloochent hij zijn Heer. En kraait de haan en dan kijkt Jezus Petrus aan. Zonder iets te zeggen is zijn blik vol van genade, van liefde en redding. En Jezus is niet veranderd. Zo kijkt hij ook naar jou, naar u en naar mij. Dan zeg je toch, dan zing je toch: de beker in uw handen neem ik vol liefde aan. Uit handen die verwond zijn, waarin de tekens staan. Geen woorden meer van oordeel, genade onverdiend, die aan de tafel wordt geproefd en wordt gezien. Amen. Dat lied zingen we nu ook. Lied van Sela. U nodigt mij aan tafel. Hemelhoog 517, vers 1 en 3. Hemelhoog 517, eerste en ook derde couplet. Het vierde couplet, wacht nog even, dat zingen we na een stukje over de voorbereiding op de viering van het heilige avondmaal. Want zoals gezegd, aanstaande vrijdag, op Goede Vrijdag, mogen wij de maaltijd van de Heer vieren, zijn lijden, zijn sterven gedenken, juist op zijn sterfdag. Dat is bijzonder en dat blijft bijzonder. Maar daar bereiden we ons ook op voor, als het goed is. En daarom lees ik een stukje uit het dienstboek waarin we goede richtlijnen voor die voorbereiding vinden. Gemeente van Christus, aanstaande vrijdag, op Goede Vrijdag vieren wij het heilig avondmaal. De Heer zelf roept ons om naar zijn opdracht zijn dood te verkondigen. Hij wil aan zijn tafel troosten en bemoedigen wie in hem geloven. Door de Bijbel kennen wij Gods wet, de leefregels van Christus Koninkrijk. In het licht daarvan zien wij dat we iedere dag tekortschieten in geloof, hoop en liefde. De Heer is trouw, wij zijn vaak ontrouw. Dagelijks maken we onze schuld tegenover hem groter. Nu kunnen wij de maaltijd van Gods genade slechts ontvangen wanneer we in gehoorzaamheid aan het woord van God als Gods kinderen willen leven. En daarom onderzoekt ieder van ons zichzelf. Heb ik van harte berouw over mijn zonde, waarmee ik God en mijn naaste kwets en mezelf de volle vreugde van het leven met de Heer ontneem? En geloof ik dat God mij volkomen vergeving van zonde wil geven, alleen door het lijden en sterven van Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer? En ben ik oprecht bereid God te dienen in de kracht van de Heilige Geest? Ieder die zo zijn heil zoekt in Christus alleen, mag zeker weten dat geen zonde of zwakheid ons kan scheiden van de liefde van Christus, onze Heer. Verkondig in het eten van het brood en het drinken uit de beker vol vreugde de dood van onze heiland. Beleid in gehoorzaamheid aan zijn woord de drie enige God. Zo nodigt Christus u aan zijn tafel en mag zich opnieuw gesterkt weten door het sacrament van brood en wijn. We zingen nu het vierde couplet uit Hemelhoog 5:17. We gaan u danken en ook voorbeden doen. In de voorbeden staan we ook stil bij hen die we genoemd hebben in de rubriek Meeleven. We bidden ook voor Sylvia de Vries, die aanstaande vrijdag een knieoperatie moet ondergaan in het ziekenhuis. En we hoorden dat Nelle Vossenpoel gevallen is en nu in het ziekenhuis ter observatie verblijft. Zullen we samen danken en ook bidden. Heer Jezus Christus, wij danken u voor de weg die u bent gegaan. Zelf, vrijwillig, alleen, voor ons. Ja, we danken u voor die ruil, die vrolijke ruil die u met ons gemaakt heeft. En we bidden u dat we die ook telkens weer ons eigen mogen maken. Door uw Heilige Geest. Juist ook in deze bijzondere week die vandaag begonnen is. De stille week. Dat we stil zullen worden van verontmoediging. Van verwondering. En aanbidding. En we bidden u voor de vespers. Die gehouden zullen worden. In de Oostpoort. En hier. We bidden u voor de stiltedienst op zaterdag. En we denken ook aan het heilige avondmaal dat we op Goede Vrijdag mogen vieren. Als u ons de beker reikt, de beker der dankzegging. En we mogen beseffen, mogen proeven, ons te binnen mogen brengen wat u voor ons gedaan heeft. En dat daarin onze redding, ons behoud ligt. We danken u dat mevrouw Van Dijk weer thuis kwam uit het ziekenhuis. Dat ze die spannende operatie mocht doorstaan op haar hoge leeftijd. En u revalideert in de Rietkraag. We bidden u om herstel, om nieuwe kracht en ook om geduld. We bidden u voor Sylvia die op vrijdag een knieoperatie zal ondergaan. Opnieuw. Ze weet wat het is. Dan gaat u vooral met haar mee. Zegen de artsen. En dat ze er beter uit mag komen. Mobieler kan zijn. Juist hierdoor. Met minder pijn. We bidden u voor Nelle Vossenpoel. Wat maakt zij al veel mee in de afgelopen tijd. En u opnieuw in het ziekenhuis. En ze wil zo graag weer onder de mensen zijn. Ze wil zo graag weer naar de kerk. En dan nu letterlijk zo'n terugval. Ontfermt u zich over haar. Zegende onderzoeken. En dat ze spoedig toch weer naar huis mag. En weer mag aansterken. We danken u met meneer Van den Berg uit de Ronsenhof. Die afgelopen week een eeuw oud mocht worden. 100 jaar. En dat hij dat ook mocht vieren. En daar zo van genieten mocht. Zegen hem. Zegen hem ook op zijn hoge leeftijd. En dat hij, toch ook met de beperkingen die hij heeft, u mag blijven loven en danken. Met u mag leven. Op weg naar uw toekomst. We danken u met Jan Willem en Corrie de Ridder. Die aanstaande woensdag mogen gedenken dat ze 50 jaar getrouwd zijn. Een halve eeuw. U heeft ook hen gezegend. En ze zijn blij met elkaar en met alles wat u hen gegeven heeft. Hun zoon en schoondochter, hun kleinkinderen, mensen om hen heen. En wij zijn ook blij met hen, wat zij mogen betekenen voor mensen, ook hier in de gemeente. We bidden u om een mooie trouwdag. We bidden om uw zegen ook voor de toekomst. Gaat u met hen mee, dag voor dag, stap voor stap. Heer, wij bidden u voor onze kerk, ook onze landelijke kerk. We danken u dat er een nieuwe scriba werd gevonden in de persoon van dominee Kees van Ekeris. Het gezicht van onze kerk naar buiten toe wordt die functie ook wel genoemd. Maar geef dat hij met zijn gaven getuigen mag van u, inspireren mag, mensen mag samenbrengen, landelijk en op allerlei niveaus. Dat er een goed getuigenis van uit mag gaan. Niet alleen door hem, maar door heel onze kerk. Ook door de kerk hier in Gouda. Door onze gemeente. We danken u dat die kerk van alle tijden is. En ook van alle plaatsen. Eén is in u. En zo bidden we ook voor onze broeders en zusters. Die de gevangenschap letterlijk kennen vanwege hun geloof. Tegenwerking, vervolging. Op zoveel plekken in deze wereld. Het zijn er zoveel. Maar u kent hen. Één voor één. Naam voor naam. Houd hen vast. We bidden u voor Israël. Elke keer weer als we uw evangelie, uw woord lezen. Dan proeven we de verbondenheid van u. Met die plek. Met dat volk. En als we dan zien wat er nu gebeurt. Dan gaat het ons aan het hart. Het verschrikkelijke geweld, over en weer, die gijzelaars die nog steeds vastzitten, levend of niet. Het gruwelijke geweld in Gaza, tot hulpverleners toe. O God, wij bidden u om vrede, wij bidden u om recht. Wij bidden u voor een uitweg uit deze impasse. En zegen alle besprekingen, dat ze toch weer gevoerd zullen worden. De wil om het goede te doen en het goede te zoeken. Daar, maar op zoveel andere plekken, ook in deze wereld. En daarom bidden we u om de komst van uw koninkrijk. Om uw komst, Heer Jezus Christus, de Messias. Voor Israël en de volken. Maranatha, Heer Jezus, kom. Kom spoedig. En in de stilte van ons hart willen we die mensen, die situaties aan u voordragen, bij u neerleggen. Omdat we te persoonlijk zijn om hardop uit te spreken. Dank u voor de stilte, ook nu. De stilte waarin we alles met u mogen delen, maar waarin vooral ook u tot ons komt. Ons aanspreekt en aanraakt door uw geest. En zo komen al onze gebeden, onze dank, onze aanbidding samen. In dat gebed dat u ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We gaan nu over naar de collecte. Die zullen worden ingeleid door de diaken van dienst Goos van Vliet. Daarna komen de kinderen terug uit de kindernevendienst. Zingen we met elkaar het projectlied in de tuin. Maar eerst de collecte. Goos.
Goedemorgen. De diaconale collecte is bestemd voor de stichting Noodfonds Gouda. Het noodfonds ontvangt giften van verschillende Goudse kerken en fondsen en ondersteunt ermee Goudenaars in financiële nood, die niet geholpen kunnen worden door sociale instanties die niet betrokken zijn bij een kerkgenootschap. De collecte voor kerkbeheer is bedoeld voor het functioneren van onze kerkelijke gemeenschap. Het Werelddiaconaat is reeds gestart met de jaarlijkse actie Oranje Tompoezen en Soesjes. Via de kerkapp, zondagbrief en website kunt u met de QR-code deze bestellen op zaterdag en op zaterdag 26 april hier afhalen in de brug. U kunt ze ook via mij bestellen. En gisteren hebben de jongeren van de PKN-kerken in de Baanderij de zeecontainer van gered gereedschap, waarmee gereedschap naar Oeganda wordt verstuurd, voorzien van een prachtige graffiti schildering. Wilt u zien hoe mooi het geworden is? Ga naar de Pauluskerken app. En denkt u ook aan de zending? Hartelijk dank voor al uw giften.
Thank you.
de tempel. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van de Heer en draag die zegen ook uit. Wees tot een zegen. Na de zegen zingen we nog het lied 416 vers 1. Ga met God en Hij zal met je zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allemaal.